Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst waarin onze voorganger is dominee Jumelet. Volgende week hoopt voor te gaan dominee van Wingerden en dan is er weer een morningsong. De organist is Gerard Hopman. Er zijn twee collecten, de schaal staat achter op tafel. Een mededeling dat ik nieuwe bladen op de leesplank heb gelegd in de toren. Dus wilt u iets meenemen, doe dat gerust. We beginnen deze dienst met het aansteken van de kaars op tafel. Wij geloven in hen die eens gezegd heeft, ik ben het licht der wereld. Wij vragen hem om licht in onze ogen, zodat we elkaar steeds opnieuw kunnen vinden. Ik wens u een goede dienst.
Gemeente, laten wij een moment stil zijn tot onze God. Wij zingen ons intochtslied. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Amen. Voor u belijden wij, o God, voor heel uw kerk en voor elkaar, dat wij gezondigd hebben in gedachten, woord en werk. Vergeef ons onze zonden en geleid ons tot het eeuwige leven. Door Jezus Christus, onze Heer. Wij zingen opnieuw van Psalm 25. En nu de coupletten 9 en 10. 9 en 10 van lied Psalm 25. Wij willen samen onze Heer God bidden om zijn ontfermende werkelijkheid. Laten wij bidden. Heer onze God, u plaatst ook ons dit jaar op de weg van Pasen. Met de heilige bedoeling dat we nu al als kinderen van het licht van de opstanding in Jezus Christus leven en wandelen. Maar u weet ook, o God, en wij weten het ook, hoe de realiteit van het leven van iedere dag is, taai en hard. Soms maakt het ons moedeloos, want het is vaak taaier en harder dan wij vermoeden en verwachten. Plus daarbij opgeteld al die gebeurtenissen, ver weg, dichtbij, op de weg. O God, wij kunnen het soms niet bevatten. Wij vallen ook meer dan we staan. We struikelen meer dan we wandelen. Daarom bidden wij u, maak ons sterk door uw sterkte. En daarom roepen wij samen, biddend en zingend. Bewaar ons, o God, er dan ook ons voor, dat wij in de oude patronen terugvallen. Laat ons als pasgeboren kinderen naar u verlangen. Naar u, God onze hemelse Vader. En doe ons verlangen naar echt kerkmens te zijn, de kerk die onze moeder is. Geef dat we in de eenheid van geloof, hoop en liefde uw kostbare gemeente zijn. Laat uw Zoon ons bij de hand nemen en ons leiden en brengen in uw koninkrijk. Zo roepen wij samen, zingend en biddend. Getrouwe en heerlijke God, u hebt ons deze tijd gegeven, zoals u het al deed in de generaties voor ons. Geef ons dagelijks de vreugde in het evangelie van uw beminde Zoon, en dat we als zusters en broeders in zijn licht leven en gaan. Laat ongeloof, twijfel en moedeloosheid ons het zicht op zijn schenkende liefde niet verduisteren. En doe ons bij herhaling vertrouwen op uw opstandingskracht. Daarom roepen wij samen, zingend en biddend. Wij bidden samen het gebed van deze zondag. Laten wij samen tot God gaan. Gij, Heer, machtig en in alle eeuwen onze God, wij bidden u, open uw woorden voor ons, de woorden die gelezen worden, dat ze overspringen op ons bestaan en dat ze ons leven ter hand nemen, dat ze daarin regeren. Niet alleen vandaag, maar al de dagen ook van deze 40 dagen tijd en al de dagen van ons leven. En wij bidden samen, komen tot u, schenk in uw ontfermende liefde uw goede Heilige Geest, dat Hij ons verlicht en doet wandelen bij het licht dat Jezus Christus zelf is. Hoor ons in Zijn naam. Amen. Er is nu de lezing uit het Oude Testament allereerst. U bent de uitverkorene om te lezen.
Ik lees u uit Koningen 8, vers 1 tot en met 11. Daarna liet koning Salomo de oudste van Israël, de stamhoofden, allen die aan het hoofd van een familie stonden, in Jeruzalem bij zich komen om de ark van het verbond met de Heer over te brengen vanuit de Davidsburg, de bergvesting op de Sion. Alle Israëlieten kwamen in de maand Etanim, de zevende maand, voor het feest naar koning Salomo. Toen alle oudsten van Israël aanwezig waren, namen de priesters de ark op. De ark van de Heer, de ontmoetingstent en de bijbehorende gewijde voorwerpen werden gedragen door de priesters en de levieten. Koning Salomo hield met de Israëlieten
die zich met hem rond de ark verzameld hadden, een offerplechtigheid, waarbij zoveel schapen, geiten en runderen werden geofferd, dat hun aantal niet vast te stellen was. De priesters brachten de ark van het verbond met de Heer naar zijn nieuwe plaats in de achterste zaal van de tempel, het allerheiligste, en zetten hem neer onder de vleugels van de cherubs, zodat de gespreide vleugels van de cherubs zich beschermend over de ark en zijn draagbomen uitstrekten. Deze draagbomen staken een stuk uit en vanuit het heilige, de grote zaal, kon men de uiteinden ervan alleen zien wanneer men vlak voor de toegang tot de achterzaal stond. Van verder weg waren ze niet te zien. Ze bevinden zich daar tot op de dag van vandaag. De ark bevat niets anders dan de twee stenen platen die Mozes er op de Horeb in heeft gelegd. De platen waarop is vastgelegd wat de Heer voor de Israëlieten heeft bepaald tijdens hun uittocht uit Egypte. Zodra de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, vulde een wolk de tempel van de Heer. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van de Heer vulde de hele tempel. We zingen nu lied 113, vers 1. Uit het evangelie lees ik u Johannes 2, vers 12 tot en met 25. Daarna ging hij naar Kapernaum met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen en daar bleven ze een paar dagen. Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Daar trof hij op het tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan en de geldwisselaars die daar altijd zaten. Hij maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver en riep tegen de duivenverkopers: weg ermee, jullie maken een markt van het huis van mijn vader. Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: de hartstocht voor uw huis zal mij verteren. Maar de Joden vroegen: met welk teken kunt u bewijzen dat u dit mag doen? Jezus antwoordde hun: breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. 46 jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd, zeiden de Joden. En u wilt hem in 3 dagen weer opbouwen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Na zijn opstanding uit de dood herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had. En zij geloofden de schrift en alles wat Jezus gezegd had. Toen Jezus op Pesach in Jeruzalem was, kwamen veel mensen tot geloof in zijn naam, omdat ze de wondertekenen zagen die hij deed. Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende. En niemand hoefde hem iets over de mens te vertellen, want hij wist zelf wat er in een mens omgaat.
zingen nu de acclamatie. U komt de lof door u het gezang, u alle glorie. O Vader, o Zoon, o Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen. En wij zingen nu met elkaar gezang lied 187, de coupletten 1 tot en met 4. Gezang lied 187, 1 tot en met 4. Geliefden in onze Heer Jezus Christus, wij horen met elkaar de uitleg en verkondiging van het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 2, de versen 12 tot en met 25 en ook dat gedeelte uit 1 Koningen. Na het amen is er het meditatief orgelspel van onze goede organist. En daarna zingen wij de berijming van de apostolische geloofsbelijdenis. Orgelspel en dan de geloofsbelijdenis zingend. Geliefden in onze heiland, boven de prediking staat genoteerd: Jezus reinigt en herstelt. Jezus reinigt. En hij herstelt. Wat is hier aan de hand? Wat via de lezing van morgen naar ons toe komt? We zien het voor onze ogen zich afspelen. Nu we het verslag van de evangelist van Johannes op papier hebben staande. Is hier Jezus als hoofdrolspeler met geweld aan het werk hier in de tempel in Jeruzalem? Is hij gekomen vanuit het dorp Capernaum daarboven in Galilea, dus uit een puur agrarische omgeving, is hij naar de stad Jeruzalem gekomen om zijn ongenoegen met een bepaalde gang van zaken in de regering, in de samenleving, aan de kaak te stellen, zoals gisteren in Den Haag. Is Jezus gekomen om zijn ongenoegen en zijn ferme kritiek te laten horen hier in Jeruzalem? Is hij een protesterende burger die het niet langer pikt en neemt? Jezus gebruikt fors geweld daar in de voorhof van de tempel in Jeruzalem. En van die tempel hoorden wij in 1 Koningen 8. Wat voor gebouw dat was. Mag dat dus? Kunnen we bij dit gedeelte de vraag stellen. Mag dat dus geweld gebruiken? Want we zien het Jezus ook hier doen. Moeten ook wij, of mogen ook wij in navolging van Christus dit dus ook toepassen? Terwijl we oprecht denken en ook uitroepen, geweld is altijd zinloos. We gruwen ervan. Jezus als geweldenaar. Het is een vreemde en een bizarre ontdekking. En dat terwijl we van hem horen en van hem weten, verderop in het evangelie. Petrus, steek je zwaard in de schede. En bij het Matthäus-evangelie valt te lezen dat Jezus van zichzelf zegt, ik ben zachtmoedig en ik ben nederig van hart. En dan nu dit in het hart van de tempel hier in Jeruzalem. Ja, gemeente, wij worden als discipelen van Jezus driftig in verwarring gebracht door dit gebeuren. Hij, Jezus de Christus, en wij als christenen worden dankzij dit optreden in één hoek geplaatst. Daar Christus, daar ook wij. Is de kerk een instituut van geweld? Van delen van de islam zijn de geweldsgruwelen bekend en verafschuwd. Dus ook de kerk in die hoek van geweld en van aanslagen. We moeten goed lezen wat er staat. Dat is altijd onze roeping. Het Bijbelgedeelte in deze morgendienst begint met de mededeling. Kort voor Pesach, kort voor het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. Op dit grote Israëlitische feest behoor je als Jood, als gelovige in Jeruzalem te zijn. Dat heeft God zo bepaald. Het gaat immers om Gods grote feest, één van de grote feesten. Pesach, Pasen, dat is vanouds het bevrijdingsfeest. En dat moet als een herinnering, als de grote daden van God je er zelf binnenbrengend blijven leven. Dat mag je niet vergeten, dat mag je niet in een hoekje stoppen. Een blijvende herinnering, dat Pesachfeest, aan Gods grote bevrijdingsdaad daar toen in Egypte. De Exodus uit Egypte, op weg naar het beloofde land. Dat is een blijvend centraal godsgegeven in het leven van Israël en de kerk, Pasen. En nu is Jezus in Jeruzalem en direct wordt gemeld dat hij ook direct op het tempelplein te vinden is. Dus Jezus linea recta naar de tempel, de plaats waar God zelf woont. Dat lazen we ook. Zijn naam is daar, heeft bezit genomen van die prachtige tempel. Daar gaat Jezus heen. Daar kunnen we hem nu vinden. Niet onbelangrijk om dat te constateren. Jezus gelooft als gelovige Jood daar in de tempel in Jeruzalem. Is mijn God en Heer aanwezig? Dus te vinden, daar woont hij. Maar daar is intussen ook iets heel anders te vinden. En dat ziet Jezus met betraande ogen en een huilend hart. Want hij ontdekt op het tempelplein, niet in de tempel zelf dus, maar op het tempelplein, maar dat hoort even zo goed bij de tempel, bij het tempelcomplex. Hij ziet daar in het voorhof van de heidenen de handelaars in runderen en in schapen en in duiven en de geldwisselaars die daar altijd al zaten. Het voorhof der heidenen, het tempelplein voor de tempel, is op deze manier een marktplaats geworden. Een marktplek. En blijkbaar was zo'n situatie niet van vandaag of gisteren. Maar dat was blijkbaar al jaren zo. De mensen waren ermee vertrouwd geraakt. Daar kun je dit vinden, daar kun je dit kopen en dat kun je daar verwisselen. Dat was zo gegroeid en niemand keek er blijkbaar meer verwonderd van op. Ook niet verbaasd dat die heilige plek veranderd was in een marktgebeuren en in een bankfiliaal. Je kon kopen en verkopen en je kon ook geld opnemen en ook geld omwisselen. Een drukte van belang. En wat tegelijkertijd natuurlijk deze vraag oproept, is deze. Er was toch ook tempelbestuur en tempelwacht bij die tempel. Lieten de verantwoordelijke leidinggevenden dit alles zomaar gebeuren, iedere keer opnieuw, gaven ze ook toestemming om daar plek te nemen. Of was het soms een extra bron van inkomsten die verhuurde standplaatsen aan die marktkooplui. En was soms die plek daar extra in trek, extra prijzig. Dat hier kopen en verkoop plaatsvindt, dat is tegelijkertijd ook enigszins te plaatsen. Want als wij letten op de dieren die hier verhandeld worden, dan wordt ons iets extra duidelijk. Er worden verhandeld runderen, schapen en duiven. Dieren die de Heer God zelf noemt, aangewezen heeft om in die tempel te offeren voor God de Heer. Met het oog op het aanstaande Pesach-paasfeest. Dan worden runderen, schapen en duiven geofferd. Dus hier wordt nu verkocht met het oog op het voor de deur staande grote Pesach-paasfeest. Paasfeest, het feest van Gods bevrijdende daden. Het is een praktijk die gegroeid is vanuit het tempelgebeuren zelf, geruisloos. Eerst dit in het klein en het werd al maar groter. En Jezus ziet en overziet deze voor hem totaal nieuwe praktijk. En dat enkele dagen voor het paasfeest. Het feest van Gods bevrijding, je zou bijna willen zeggen, dat is geen al te beste voorbereiding op het paasfeest voor Jezus zelf. Ik denk dat Jezus zijn intocht daar in Jeruzalem totaal anders had ingedacht. In oprechte feeststemming en nu met eigen ogen dit droevigmakende gebeuren. Zijn hart huilt. Want de plaats hier is de plek waar God de Heere zelf woont, te midden van Israël, zoals het begonnen was in de woestijn, op weg naar het beloofde land. En later toen Israël in het nieuwe land zich gevestigd had, na de voltooiing van de tempel, van de bouw van de tempel, toen werd die ark, dat draagbare altaar, werd plechtig en in een feestelijke processie in de tempel, in het heilige der heiligen geplaatst. Die ark vanuit de woestijn, altijd in kostbare stemming meegedragen. Israël jubelde in dankbare stemming en men zei wijzend op die ark, Emmanuel, God is met ons, hij is in ons midden en hij woont hier in de tempel. En nu verschijnt Jezus. Laten we ook niet vergeten dat enkele dagen hiervoor de bruiloft in Kana plaatsvond, u weet wel. dat feest van de vreugde, dat niet mag ophouden, het bruiloftsfeest dat niet bedorven mag worden door het ontbreken en het opraken van de wijn. En Jezus toonde daar zijn grootheid en zijn heerlijkheid. Immers een bruiloft waarop man en vrouw aan elkaar verbonden worden. Dat is toch een schaduw, een afbeelding van Gods grote bruiloft. Christus en zijn gemeente tot een eenheid gesmeed. En in de tempel hier in Jeruzalem zijn God de Heer en zijn volk, zijn gemeente, één. Onder hetzelfde dak, één. Hier begint de bruiloft van God. Hier wordt dat heilige huwelijk onderhouden. En nu ziet Jezus, de Zoon van God de Vader, dit marktgebeuren juist hier. Is er dan niets heiligs meer? Die vraag stellen we nogal eens, ook in andere situaties. Is er dan niks heiligs meer? Dat kun je ook zeggen van het alsmaar groter wordende gebeuren, van het grensoverschrijdende gedrag van mensen tegenover mensen. Is er dan niets heiligs meer? Jezus maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en hun runderen. En hij smeet het geld van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver. Deze geschiedenis doet ons denken opnieuw aan Israëls historie. U weet wel, toen Israël net uit Egypte was, u ziet dat gebeuren in en uit Egypte en de doortocht door de woestijn en de intocht in het beloofde land, komt telkens ook hier terug. Mozes wordt in de woestijn op de berg geroepen om bij God te zijn. En daar ontvangt hij die twee stenen tafelen die later in de ark onder het deksel in de tempel in het heilige der heiligen worden neergelegd. Hier ontvangt Mozes ze op de berg Horeb. En het duurt wat lang voordat Mozes terugkeert en het volk daar beneden aan de berg wordt behoorlijk ongeduldig, ik moet ook zeggen ongelovig. Ze geloven er niks meer van. En dan zegt Aaron, de broer van Mozes, geef al het goud en dan ga ik daar iets van smelten en iets van gieten. En dan wordt het gouden kalf gemaakt. U kent die geschiedenis wel. En het volk Israël danst en huppelt eromheen. Dan hebben we weer iets, want Mozes die zien we niet meer terug. En God, waar is hij? En dan ontsteekt Mozes als hij het gouden kalf en het volk eromheen ziet springen en jubelen en zingen. Dan ontsteekt Mozes in woede. In woede. Dat is ook hier bij Jezus aan de orde. Hij ontsteekt in woede. Dat kan niet anders. Het staat er wel niet, maar dat moet wel zo zijn. Waarom raakt Mozes in woede en waarom geraakt Jezus in woede? Ik zei net, is er dan niets heiligs meer? Waarom in woede? De eer van God is in het geding. Hij wordt op een zijspoor geplaatst. Meer dan Mozes is hier in de voorhof van de tempel in Jeruzalem aanwezig. Jezus is in woede ontstoken, want hij zegt, weg ermee. Jullie maken een markt van het huis van mijn vader. God wordt onteerd. Gemeente, in het dienen van God onze Heer, luistert het zeer nauw tot in de details. Als wij zeggen, ja dat moet toch kunnen. Daarover spreekt God een afkeurend woord en ook zijn knechten. De zweep gaat erover, de zweep van God. Gemeente, de zweep hier in de hand van Jezus is niet een wapentuig. Want we lezen niet dat hij klappen uitdeelt en dat hij mensen bezeert. En ook niet dat die zweep sporen van striemen op de huid van de aanwezige mensen daarachter laat. Absoluut niet. Het staat er zo helder in het evangelie. Hij maakte een zweep van touwen en joeg ze allemaal de tempel uit. Alles en iedereen wordt de tempel uitgejaagd. Met hun schapen, met hun runderen. Mens en dier worden eruit gejaagd. Weg ermee. Deze zweep in Jezus' hand wil niet de mensen treffen, maar dat wat mensen de tempel hebben ingedragen. In onze situatie gezegd, en daar moest ik fel bij nadenken in de voorbije week tot en met gisteravond. Jezus wil de mensen niet de kerken uitdrijven. Stel je voor, het klinkt godslastelijk. Maar Jezus wil uitjagen, wegdrijven wat de mensen van de tempel, van de kerk hebben gemaakt. Wie kerk zegt, wie zegt in één adem het evangelie van Jezus Christus. Wie kerk zegt, zegt ook, hier regeert Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Wie kerk zegt, die zegt ook, hier komt zijn gemeente, hier voelt zij zich thuis, want zij is het lichaam van Jezus Christus en hij is het hoofd. Wij horen bijeen. Wie kerk zegt, zegt ook, hier is ieder mens welkom. Van miljonair tot mensen die beneden de minimumgrens van het bestaan moeten leven. Want voor God is ieder mens een zondaar. En ieder mens wordt dan ook Jezus Christus aangeboden, opdat ieder mens door zijn rijkdom schat en schatrijk wordt. De kerk van Jezus Christus moet weer kerk worden. Daarom die zweep in de handen van Jezus Christus zelf. Hij heeft ook het recht om die zweep te hanteren, want de kerk is van hem. Hoe zalig is die kerkmens die de geesel, die de zweep van Jezus opmerkt en ziet. Die geesel, die zweep van Jezus is bedoeld om te reinigen, om op te ruimen, om grote schoonmaak te houden. Of om een puur Bijbels woord te gebruiken, die zweep is in de hand van Jezus om zijn reinigende werk te doen. Ik bedacht ook gisterenmiddag, zou het ook zo niet kunnen zijn dat de grote leegloop van de kerken, bijzonder in West-Europa, dat die voor en op rekening komt van de kerk zelf. Omdat zij blijkbaar niet werkelijk kerk is naar de zin en de mening van de Heilige Geest. Laat mij een manco van en in de kerk noemen. Maar ik ben voorzichtig. We gaan trouw naar de kerk. We delen mee zoveel als kan in de kostendekking. We, en vul het maar aan. Maar ik denk steeds vaker, waar blijft nou het gesprek van ons met die onkerkelijke mensen? En ik zal eens heel eerlijk zijn. Gisterenmorgen is in Almelo een van mijn jeugdvrienden gecremeerd. Niet dat we zoveel contact hadden. In de afgelopen 60 jaar, tot aan zijn 10e, was hij mijn vriendje en toen ging hij verhuizen. Want zijn vader werkte bij de heidemaatschappij, dus die werd overgeplaatst naar Tebergen bij Almelo. En mij werd gezegd een paar maanden geleden, Geert, is ernstig ziek. En half februari moesten we toch in die buurt zijn en we zeiden, we gaan Geert opzoeken, want intussen lag hij in het hospice. En ik bedacht, moet ik het nou ter sprake brengen hier aan het sterfbed, aan het ziekbed? Want Geert wil nergens van weten. Hij zei ook tegen een vriendin die behoorlijk ook kerkelijk was, je mag komen, maar denk eraan, je praat er niet over. Maar ik voel me best schuldig dat ik geen woord gezegd heb, Geert, denk je wel eens aan God. Bespreken wij wel eens met de ander, onze goede, trouwe God, die vol liefde bewogen is over ieder mens? Of maken we ons alleen maar zorgen om ons eigen zielenheil, als ik maar in de hemel kom, maar dat we niet de naaste bij de arm pakken en hem en haar toeroepen, kom, ga met ons en doe als wij, Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Dat is een psalm, dat weet u. Nog iets. Is het u opgevallen dat Jezus met zijn geesel, met die zweep begint? In de tempel van God. Daar begint Jezus. Niet in de Eerste of Tweede Kamer in Den Haag. Niet in het provinciehuis, niet in de raadzaal, maar Jezus begint in de tempel, in onze taal gezegd in de kerk, daar waar de Heilige Geest waait en werkt, daar waar de gemeente van God samenkomt, daar waar God woont en spreekt, tot ons, opdat we het opnieuw horen, wat onze opdracht en wat onze taak en wat onze hoge houding moet zijn. Bij de reiniging die God toepast, komt Gods huis het eerste aan de beurt. In liefde. God verwerpt zijn kerk niet. God sluit zijn kerk niet. Vanuit zijn reinigingswerk mogen we dit concluderen. God heeft zijn kerk en zijn gemeente lief. En daarom dat werk van schoonmaak. Of laat ik het ook zo zeggen, dat werk van hervorming. Dat we opnieuw hervormd, opnieuw gevormd worden naar het echte christen zijn. De kerk moet opnieuw worden, zijn en blijven. Kerk van Jezus Christus. Want hij regeert door zijn woord en door zijn geest. Dit nog. Is het ook niet u opgevallen en aan uw aandacht dus niet ontsnapt dat Jezus als Heer en Meester in die voorhof wandelt en aan het werk is? Bij die bruiloft in Kana wordt van Jezus getuigd nadat water in wijn veranderd was. Dan staat er in de afsluitende zin van die geschiedenis, Jezus toonde hier in Kana zijn grootheid en zijn heerlijkheid. Zijn majesteit, wie hij werkelijk is. God op de wereld, op de aarde. Hij toont zijn grootheid, majesteit en heerlijkheid. Maar dat zien we ook hier op dat tempelplein. In zijn goddelijke grootheid en heerlijkheid loopt hij daar in die voorhof. En ieder en alles deinst als het ware achteruit. Alles moet voor hem wijken. Niemand grijpt in. Niemand spreekt hem ook tegen. Niemand zegt, maar dat kan toch niet. Zoals straks wanneer hij gevangen wordt genomen. Dan weet hij dat de mensen op zoek naar hem zijn. En dan zegt Jezus in zijn majesteit, wie zoekt u eigenlijk? En dan antwoorden zijn tegenstander, wij zoeken Jezus de Nazarener, ik ben het. En op dat woord deinzen zijn tegenstanders terug en vallen op de aarde. Dat zien we ook hier al. zoals Jezus sprak tot de mensen die van de duivel bezeten waren. Toen zei hij, ik zeg u, ga uit van die mens. Zo zegt hij tot de handelaren en de geldwisselaars, weg ermee. Jezus hoeft maar te spreken en alles wijkt voor zijn grootheid en voor zijn heerlijkheid. Wat is er veel hoop voor de kerk? Jezus hoeft maar te spreken en het wordt radicaal anders. Er wordt gereinigd en wij leven werkelijk zoals wij leven moeten als christen, als Christus voor de naaste. Wat is er ontzaggelijk veel hoop voor alle mensen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn Zoon gezonden heeft, ook om te reinigen, ook om te beginnen onder ons. Halleluja. Amen. Wij willen samen in gebed en dankzegging tot God gaan. Laten wij danken en bidden. Groot en heerlijk God, wij danken u dat uw almacht en uw groot en heerlijkheid op de aarde gehoord en gezien worden. Wij mogen delen in de conclusies van uw werkzaamheid. Dank dat we uw kerk mogen zijn en dat u ons toeroept, dat we geroepen heiligen zijn, dat we van u spreken zullen op tijd en op een bepaalde manier, niet opzichtig en niet al te doorzichtig, maar in eerlijkheid en net als u, bevangen met naastenliefde. Wil zo uw kerk op deze wereld, op deze aarde maken tot een pilaar van licht en heiligheid. Zegen uw kerk wereldwijd en al uw gemeenten. Laat ze werkelijk het evangelie van Jezus Christus alleen proclameren, het de wereld laten horen dat er een God is en dat Hij Heer is en dat Hij regeert. Dank dat we het mogen horen. En dat door de evangeliebediening wij worden aangeraakt. Wij bidden van u dat uw kerk daarvoor gebruikt wordt, daarvoor alleen. Zegen ons, ook in de week die komt. En wij bidden voor onze medemensen die lijden moeten door psychische gebeurtenissen en door psychische aandoeningen. Wij bidden voor de mensen die fysiek zoveel te lijden hebben, dat ze totaal van de ander afhankelijk zijn. Wij bidden voor onze zieken, de ernstige zieken, de stervenden. Wij bidden voor de mensen bij wie het brein zo is achteruit gegaan in kennis en helderheid en in kennen en in herkenning. Zegen hen en hun geliefden, die in zoveel trouw en aanhankelijkheid blijven komen en blijven gaan en geduld beoefenen. O God, geef dat de mensheid bewogen is over de ander. Wij bidden voor de volkeren die in oorlog zijn, niet in het minst daar in Oekraïne. Zegen de volkeren en hun leidinggevenden, niet alleen in Oekraïne, maar ook in Rusland. En overal waar mee gevochten wordt, dichtbij en ver weg. Op uw vrede hopen wij, op uw liefde en op uw ingrijpen, door mensen aan te vuren en te begiftigen met wijze woorden. Wij bidden voor alle bedroefden, ook over de mensen die omgekomen zijn in het verkeer, zoals onlangs, zo dichtbij, een totale gezin van het ene op het andere moment, niet meer in dit leven. Zegen de naastbestaanden, o God, en wees overal waar het verdriet over het verlies van geliefden maar niet ophoudt en gestopt kan worden. Wees u met uw troost, met uw trooster aanwezig. Wij bidden voor uw gemeente, ook hier in Helvoort en Haren, dat ze standvastig blijft, ook in de zorg voor het voortbestaan. Wilt u, o God, laten merken en zien dat ook hier uw kerk aanwezig is. Wij zijn stil voor u met dat wat in ons persoonlijk leven en ook samen zo'n grote plek heeft. Sinds kort of al zo lang, hoor ons in uw heerlijke ontferming. dank dat u ook deze stille stem hoort en die niet uitgesproken woorden bewaart. Want u hebt alle macht. U hoort ook de woorden vanuit ons hart. We danken u dat we in de navolging van Jezus Christus, dat wij als zijn kerk en gemeente ook dit mogen uitspreken. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er is ook de dienst van de inzameling van uw gaven, of dat gebeurt, staan bij de ingang, zo u wilt, bij de uitgang van het kerkgebouw en het einde van deze dienst. Wij gaan opnieuw zingen. En dat is gezang 578, de coupletten 1 en 2, 5 en 6. Liedgezang 578, 1 en 2, 5 en 6. Gemeente, bewaar het evangelie van Jezus Christus. Ontvangt Gods zegen. En zo gaat u heen in vrede, in vreugde, in verlangen en ook in verwachting. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid, de verbondenheid in de Heilige Geest is met u allen.